is het radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom. U luistert naar het programma van de kerken in Delft onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Uw presentator vanmiddag is Rob van Essen. Onze gast vanmiddag is Hans-Jan Rozenbrand, predikant bij de Immanuelkerk in Delft. Deze gemeente sloot recent een zondagmorgen de kerkdeuren om te gaan gluren bij de buren. Maar straks daarover meer. En specialisten in bevrijding, dat zijn dominees. En ik heb er een tegenover me zitten, Hans-Jan Rozenbrand, en jij bent voor het eerst bij ons te gast, dus dacht ik, stel jezelf even voor.
Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ik ben inderdaad predikant van de Immanuelkerk. Alweer een heel wat jaartjes hier in Delft, 6-7 jaar. Dus ik heb op veel plekken inmiddels een beetje gezien hoe het loopt. Het is een mooie plek om te werken. Ik woon hier ook zelf. Met mijn gezin. Dus ja, wat zal ik verder vertellen?
Nou ja, ik zag dat jij met rechten begonnen bent, hè?
Dat heb je goed gezien.
Ja, als mensen tegenwoordig alles op de internet zetten, dan kunnen we dat natuurlijk nakijken. Maar het is toch een boeiende switch om van rechtenstudie naar de theologie over te stappen. Kun je daar iets van zeggen?
Misschien wel. Hoewel ik denk dat niet de meest grote switch voor mij is geweest. Ik ben inderdaad begonnen na mijn VWO, ook weer lang geleden, met een rechtenstudie, dat klopt. En die heb ik ook afgemaakt. En ik heb in Den Haag toen een tijdje gewerkt. En op een gegeven moment ervoor gekozen om theologie te gaan studeren. Met echt de bedoeling om predikant te worden. Dat kende ik wel van huis uit. Ik kom uit een dominees gezin. Dus ik wist een beetje wat het, hoe het eruit zou kunnen zien.
Ja.
Maar ik denk dat ik, dat voor mij de grootste switch toch wel was, dat ik begon echt bewust na te denken over geloven en kerk en zo en dat soort dingen. Tijdens mijn studietijd in Nijmegen, in een Rooms-Katholieke kerk was dat, in een Rooms-Katholieke omgeving. Dat was eigenlijk voor mij als, gereformeerde jongen, een veel grotere overgang dan die van jurist naar theoloog, denk ik.
Ja, begrijp ik. Ja, er zijn nog wel domineeszoons die zich eerst afzetten en daarna toch dominee worden. Dat vind ik wel grappig.
Ja, een beetje van dat.
Je woont al wat jaren in Delft. Werkt in Delft. En je bent hier omdat we ons getroffen werden door het feit dat jullie gemeente in deze periode een actie is gestart. Gluren bij de buren. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat is eigenlijk wel leuk om te vertellen, vind ik. De actie gluren bij de buren was maar een kleine actie eigenlijk. We hebben besloten om een zondag de deuren dicht te doen en de mensen op te roepen om elders heen te gaan. Om eens te kijken wat er in andere kerken speelt, wat er te beleven valt, wie daar zijn. Dichterbij en verder weg. Mensen zijn ook op hele verschillende plekken geweest. Dat is heel leuk om terug te horen. Maar de actie op zich maakte eigenlijk deel uit van een veel grotere actie, waarin we geprobeerd hebben de ramen en de deuren wat open te zetten, om eigenlijk een beetje voor de komende tijd opnieuw te gaan ontdekken wie we zijn, wie we willen zijn, wat we willen doen, voor wie we er willen zijn. En daar maakte die kleine zondag gluren bij de buren onderdeel van uit.
Ja, en hebben er veel mensen meegedaan of zijn de meeste mensen maar gewoon thuis gebleven?
Wij hebben natuurlijk niet iedereen gevraagd. De mensen konden wel online feedback ook geven. Naar aanleiding van een aantal vragen die wij bij de actie hebben gesteld. En ik dacht toch wel dat we daar 50, 60 reacties op hadden gehad. Ook van families en gezinnen. Er zijn dus best een aantal mensen die er echt aan mee hebben gedaan en ook nog de moeite hebben genomen om er na afloop op te reflecteren.
Leuk, ja. En niemand dacht, het is bij de buren veel leuker, je ziet ons niet meer terug.
Sommige mensen wel. Nou ja, dat laatste niet. Wij hebben ze ook gevraagd, de ervaring die je nu gehad hebt, zou je die elke zondag willen hebben? Of liever niet? Of het is maar om het even? En daar reageren mensen heel wisselend op. En dat is ook leuk om te merken.
Ja, want dat was mijn volgende vraag. Gaan jullie iets doen met wat je teruggekregen hebt? Met de feedback, zoals dat zo mooi heet?
Ja, zo heet dat, hè? Het zou een beetje lastig zijn, denk ik, om beleid te bepalen op grond van de feedback op één zo'n actie. Ja. Wat wij eigenlijk vooral hebben willen doen, is ook een stukje bewustwording creëren bij onze leden zelf. Dat er op veel plekken mensen bij elkaar komen. En dat je het geloof op veel verschillende manieren kunt vieren. Voor zover mensen dat natuurlijk niet allang wisten. En zo'n actie maak je toch wat minder vrijblijvend als je niet je eigen deuren ook dicht doet.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wat we vooral hebben willen bereiken met die actie zelf. Maar we zijn op heel veel manieren met elkaar toch wel in gesprek geweest. We hebben gastsprekers uitgenodigd. We hebben gesprekstafels georganiseerd. Over die vragen waar ik het zojuist over had. Ja. Wat zouden we in de komende tijd graag willen doen? Waar liggen onze prioriteiten? En daar zijn we nog mee bezig. Maar daar gaan we ook wel echt mee aan de slag.
Ja, mooi. Prachtig. Mijn ervaring is, als je de kerkdienst alleen al een half uur verplaatste. Omdat ik een jongerendienst had en jongeren meestal willen uitslapen. Ik dacht, nou, een half uurtje. De ouderen klaagden steen en been dat ik het gewaagd had om een half uur later, want dan hebben we niks meer aan zijn zondag, zeiden sommige mensen. Dan kwam je te laat voor het eten thuis en dat soort zaken. Dus als dit kerk helemaal dicht doen, dat is in kerkelijke kring redelijk revolutionair.
Ja, nou, ik heb niet veel geklaag gehoord. Maar misschien komt het ook wel omdat de mensen niet bij mij geklaagd hebben, dat weet ik niet.
Nee. Oké. En zo gaan we weer naar onze gast. We hebben het net even over het gluren bij de buren gehad. Een beweging van hoe zijn wij kerk? Hoe willen wij kerk zijn in deze stad met elkaar? Maar ook naar buiten toe. En ik wilde even vragen, wij hebben hier een paar weken geleden het over de Alpha-cursus gehad. Ik begreep, jullie doen ook iets met Alpha?
Wij organiseren ook een Alpha-cursus, ja. Ja. We zouden dat ook wel meer willen doen, dus, omdat het vaak toch hele waardevolle trajecten zijn, ja. Waarin mensen elkaar goed leren kennen.
Ja.
En ja, zeker.
Ja, en voor wie een paar weken geleden niet luisterde, de Alpha-cursus begint in principe eigenlijk altijd met een maaltijd en dan een gesprek en zo. Dat is bij jullie ook zo? Dat
ja.
Eerst...
ja, de Alpha-cursus is een heel beroemd concept, toch wel, denk ik, uit Groot-Brittannië overgewaaid. En het alle goede dingen beginnen met eten. En dat is ook zo bij de Alpha-cursus.
Ja, ja.
Vaak iemand die een thema komt inleiden of een onderwerp toelicht. En dan gaan de deelnemers erover in gesprek. En doordat je dat 10-12 weken achter elkaar doet, ontstaat er toch al gauw iets van een band waarin je ook dingen met elkaar durft te delen die je niet met iedereen of zomaar met iemand deelt. En dat is het waardevolle ervan.
Ja, ja. Mooi. Bij die activiteiten die je ontplooien, is er ook dat jullie contacten leggen met moslims, heb ik gezien. Is daar iemand die daarmee speciaal voor aangesteld is? Of proberen jullie tegen de gemeente te zeggen, als je moslimburen hebt, besteed daar eens aandacht aan? Hoe gaat dat?
Ja, nou ja, dat laatste natuurlijk niet. Zo gaat dat niet. We zijn ook gewoon een kerk in Delft. Niet speciaal op een plek waar veel moslims wonen. Maar min of meer toevallig. Of wij geloven niet dat dat helemaal toeval is. Is een van onze leden zelf ook moslim geweest, imam. En daarna christen geworden. En daar getuigt hij graag van. En dat doet hij... in veel van zijn contacten met mensen die moslim zijn. En dat proberen we met alle passie en respect te doen. En dat volgen we een beetje, inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja. En ik heb begrepen dat jullie speciaal vanwege de 40 dagen tijd ook nog bepaalde initiatieven hebben. Vertel daar eens iets over.
De grap van de 40 dagen tijd is natuurlijk altijd dat je moet proberen om misschien niet zoveel initiatieven te ontplooien. Zodat je een beetje tot rust kunt komen en reflecteren op de belangrijke dingen in het leven. We hebben wel acties die ik zelf heel, heel mooi vind en die ook regelmatig terugkeren, ook in deze tijd. De collecte in tijd bijvoorbeeld.
Zeg het nog eens.
De collecte in tijd. Als je wel eens in een kerk bent geweest, dan ben je denk ik vertrouwd met het fenomeen collecte. Dat er een zak rondgaat. Of tegenwoordig via apps gaat dat natuurlijk ook. En je geld kunt geven. En zo nu en dan doen we dat ook. Dan vragen we de mensen om tijd te doneren. Dan kun je dus een bepaald tijdvak in de week aangeven. Van dan kan ik iets doen of helpen of vrijwilligerswerk doen. En bijvoorbeeld, maar dat kan ook anders in samenwerking met Stichting Present, wordt er dan een nuttige invulling bijgezocht.
Ja, ja.
Dus dat is een van de dingen die we doen. Er zijn ook andere, omdat we een gemeente zijn met veel, veel mensen die hier ook in Delft studeren of ooit hebben gestudeerd en ons kerkgebouw vlakbij de campus hebben, ontplooien we ook veel activiteiten voor internationale studenten bijvoorbeeld. Omdat we denken dat het ook goed is om hen een gevoel van welkom te geven in onze stad. Dus dat zijn een paar dingen waarvan we denken, kunnen we terug doen voor de stad waarin we zelf ook een plek hebben.
Ja, de studenten wil ik straks nog even terugkomen. Nog even, jullie het woord present vallen. Ik denk dat heel veel luisteraars niet weten wat het is als je vrijwilligerswerk voor present doet.
Nou weet ik dat ook niet precies. Dan moet je een keer iemand uitnodigen van Stichting Present. Maar hoe wij vaak met ze samenwerken is dat we Stichting Present faciliteert vaak de projecten waar je als groep een bijdrage kan leveren. En dat zijn vaak hele hands-on dingen, simpele dingen die makkelijk zijn om te doen en daardoor ook heel fijn zijn. Geloven, zeker voor protestantse christenen, heeft ook altijd veel met woorden te maken. Maar je moet ook de handen laten wapperen natuurlijk. Hè. Iemands huis opknappen bijvoorbeeld, de muur een likje verf geven, zorgen dat de tuin op orde is, boodschappen doen voor iemand. Zulke gewone, maar natuurlijk ook hele belangrijke dingen.
Ja. Ja, het is een soort van diaconie, maar het gaat over de kerkmuren heen.
Dat heeft niet per se te maken met, dat doe je gewoon voor iedereen. Of nou, laten we het zo zeggen, dat doe je waar het nodig is.
Ja.
En dan speelt geloof geen rol.
Nee. Ik denk dat het tijd is voor de kerkagenda. Ik begin daar maar gelijk mee. Het is niet specifiek van de kerk, maar toch, vandaag begint de boekenweek. En ik dacht, laat ik dat toch even zeggen, want per slotverrekening hebben wij een boek dat als een van de beste verkocht wordt in deze wereld. En de thema van de boekenweek is op het ogenblik rebellen en dwarsdenkers. En ik dacht, als er één boek is dat rebellen en dwarsdenkers huisvest, dan is het de Bijbel wel. Dus wat dat betreft, zoek deze week een mooi boek uit bij het boek. Dan ten tweede, zondag 8 maart om 10:00 in de Hofkerk, kort van de Lindenstraat, gecombineerde dienst met het dovenpastoraat, waarin dominee der Nederlander voorgaat en een dove tolk vertaalt. En dan is het die zondag trouwens ook nog Internationale Vrouwendag. Maar even zijdelings genoemd, neem een bloemetje mee. Ten derde, Geest Verruimend. 9 maart van 2 tot 4:30. De film De 100-jarige die uit het raam klom. In de Adelberthof, Minervaweg 7. Vrijwillige bijdrage, €4. Aanmelden bij geestverruimend@rkdelft.nl. geestverruimend@rkdelft.nl. Datzelfde adres geldt voor 10 maart, dan is er een boekbespreking van 8 tot 10 uur van het boek van Thomas Halik, Raak de wonden aan, in de Eenhoorn, Horendseweg 11a te Den Hoorn. Vrijwillige bijdrage, €3, aanmelden geestverruimend@rkdelft.nl. Ten vierde, maandag 9 maart om 20:00 komt de christelijke meditatiegroep weer bij elkaar in de oud-katholieke schuilkerk op het Bagijnhof. Geïnteresseerd? Neem contact op met pastoor Robin Voren. Ten vijfde wil ik even melden dat onze zusters of broeders in het geloof, namelijk de Joodse gemeente, 10 maart het Purimfeest viert. En wat is het Purimfeest? Dat is het feest dat in Perzië speelt, waarbij de Joden op wonderbaarlijke wijze gered werden. En dat voor de Joodse kinderen een beetje carnaval is. En in ieder geval is het een bevrijdingsfeest voorafgegaan door een dag van vasten. En zo zitten we in de 40 dagen tijd toch ook weer zijn we met dezelfde dingen bezig. Dat waren de dingen die ik denk ik... en tenslotte nog woensdag 11 maart om 19:30 in de Immanuelkerk, Schoenmakerstraat, de gebedsdienst voor gewas en arbeid. Want ach, wij vinden het maar normaal dat alles maar groeit en bloeit, maar wij mogen daarvoor bidden en danken. En in dagen waarin onze economie bijna plat ligt vanwege één klein virusje, is het goed te bedenken dat wij toch leven dankzij het feit dat er ook heel veel goed gaat. Wij gaan verder met het gesprek met onze gast vanmiddag. En jij noemde al de contacten met de studenten. Want behalve de gewone Nederlandstalige diensten die er in de Immanuelkerk zijn, zijn er ook de contacten met buitenlandse studenten. En kun je daar iets over vertellen?
Dat kan ik wel, ja. Als je in Delft woont of wel eens bent geweest, dan weet je dat er veel mensen van over de hele wereld hier een plek hebben op een van de faculteiten, hier studeren en wonen. Soms voor een jaar of een half jaar, maar vaak toch ook wel langer, voor 2 tot 4 jaar. En daar zijn wij ook vertrouwd mee, omdat ons kerkgebouw op de rand van de campus staat, dat is 1. Omdat een deel van onze eigen gemeenschap ook uit studenten of ex-studenten bestaat. Of mensen die natuurlijk voor een werk of studie korter of lange tijd in het buitenland zijn geweest. En weten hoe belangrijk het is als je daar bent. Dat er ook plekken zijn waar je thuis kunt komen. Of mensen zijn die zich laten ontmoeten. Kort gezegd is dat denk ik een beetje de reden dat we jaren geleden zijn begonnen met het toch ook wel bewust organiseren van activiteiten voor deze doelgroep. Echt internationale studenten. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag een van de leukere dingen van het werk in Delft, vind ik.
Ja. Ja. En ik begreep dat die diensten in samenwerking met de protestantse gemeente van Delft gehouden worden.
Nou ja, die activiteiten zijn natuurlijk niet alleen maar diensten. Ik denk dat de belangrijkste activiteiten... Die activiteiten zijn waar mensen gastvrij zijn voor elkaar. En dus ook voor internationale studenten. We hebben daar leuke programma's voor trouwens. Eat and Meet bijvoorbeeld. Waarbij we studenten uitnodigen om te komen eten bij een Nederlands gaststudin. Of een gastgezin moet ik zeggen. Of studentenhuis. En dat levert altijd leuke ontmoetingen op. En ook wel andere activiteiten. Maar we kwamen er toch ook op een gegeven moment wel achter dat er behoefte is aan echt een Engelstalige... christelijke gemeenschap. Er zijn natuurlijk flink wat buitenlandse studenten die ook christelijk zijn. En ook een aantal studenten die het mooi vinden of leuk om daar meer van te ontdekken. En eigenlijk in samenwerking met de Protestantse Kerk zijn we zo'n gemeenschap begonnen. En die hadden eigenlijk al langer zo'n klein kerkje onder hun vleugels. En onder de naam ICF, International Christian Fellowship... organiseren we elke zondagmiddag ook diensten in de Nieuwe Kerk in het Engels.
Ja, ze zaten toch eerst bij de remonstranten, dacht ik, in de remonstrantse kerkgebouw.
Ja, daar hebben we even gezeten. Ja. Eigenlijk nog langer, nog niet eens zo lang geleden, in de kapel van de Oude Kerk altijd. Maar goed, daar passen 30 of 40 mensen in. In de Nieuwe Kerk hebben we een beetje meer ruimte.
Ja, het past wel bij die internationale mensen om een beetje on the move te zijn, zou je denken.
Zo is dat, ja.
Ja. Ik vind het wel grappig, een typische domineesafwijking om met de kerkdiensten te beginnen. Terwijl jij zegt, het is met samen eten begonnen, meet and greet. En daaruit is de behoefte gegroeid om ook eens met elkaar te zingen en te bidden.
Alle dingen beginnen met eten, maar dat was ook, en dat weten jij en ik ook in de christelijke gemeenschap zo. Hè? Alle dingen begonnen met de maaltijd.
Ja, ja.
Zo is het nog steeds vaak, denk ik.
Dat is mooi, ja. dat werk met Engelstaligen, heeft dat ook nog enige invloed in hoe jullie zelf als Nederlandse gemeente bezig zijn?
Ja, goede vraag. Ik denk het wel. Op verschillende manieren. Het belangrijkste is denk ik dat er door al die activiteiten en de gerichtheid ook op deze doelgroep, die eigenlijk niet zo ligt. Hè? Het is een andere taal voor veel mensen toch. En ook zou je zeggen wat verder van je bed toch ook een, denk ik in de loop van de jaren een klein beetje getraind zijn in het beoefenen van de deugd van de gastvrijheid. En dat is een waar wij Nederlanders over het algemeen niet in uitblinken. En ook, ook wij niet, de mensen in onze kerkelijke gemeenschap. Maar onze contacten met internationale studenten hebben ons dat onder andere geleerd, denk ik. Hoe mooi het is als je je deur open doet, ook van je huis. Niet alleen van je kerk, maar ook van je huis. Ook in de kerk is het te merken natuurlijk. Dat er we zijn natuurlijk begonnen eigenlijk in onze Nederlandstalige kerk met het uitnodigen van internationale studenten. Wij zingen nog steeds tot op de dag van vandaag veel Engelstalige liederen. Er zijn allerlei Engelstalige elementen. En het geeft je als kerkganger denk ik ook toch wat een beetje een gevoel van de wereldwijde dimensie die de kerk toch ook altijd is en ook altijd heeft. Maar die je niet altijd zo doorhebt als je jarenlang naar dezelfde kerk gaat, denk ik.
Ja.
Dat soort dingen. Het zijn denk ik een paar belangrijke invloeden, ja.
Ja. En mijn ervaring, maar corrigeer me maar als het bij jullie anders ligt, maar is ook dat ik heb zelf wat contacten met de Engelstalige gemeente in de Raamstraat, waar internationaal studentenpastoraat is. Dat de studenten van all over the world veel makkelijker over hun geloof praten dan wij Nederlanders. En dus dat in de gesprekken ook soms een nieuwe dynamiek geeft met Nederlanders.
Ja.
Ervaren jullie dat ook zo?
Jazeker. Nou moet ik zeggen dat de mensen in onze Nederlandstalige gemeenschap, dus ook een vrij grote en jonge gemeenschap, dat best goed zijn in het praten over hun geloof.
Okay.
Maar als we christenen ontmoeten uit Afrikaanse landen bijvoorbeeld, en soms ook uit Latijns-Amerikaanse landen, dan merk je dat hoezeer het voor hen nog veel vanzelfsprekender is, het besef dat niet alleen dat er een God is, maar dat hij ook echt voor je zorgt, dat je er ook veel van verwacht. En bijvoorbeeld ook het belang van bidden. Hè?
Ja.
Altijd niet vergeten, niet ophouden, bidden en vasten. Dat zijn toch elementen die zijn ons niet helemaal vreemd, maar toch wel een beetje vreemder dan voor sommige christenen uit de andere kant van de wereld.
Ja, ja. Nee, precies. Dus dat geeft ook, het geeft ook een zekere ruimte om opnieuw met de dingen van God bezig te zijn.
Ja, zeker weten.
Ik denk dat wij zo'n beetje de dingen gehad hebben. Is er iets wat jij nog vertellen wil waarvan je zegt, daar heb je niet naar gevraagd, maar...
Ja, ik denk dat wij nog heel lang wel kunnen praten. Ik vind het heel mooi. Bedankt voor de uitnodiging nogmaals om hier geweest te mogen zijn. We hebben natuurlijk niet over de inhoud van het geloof, hebben we niet veel met elkaar gesproken, maar dat is dan misschien wel weer heel Delfts en niet zo heel erg internationaal. Ik weet het niet. Dat vind ik nog wel mooi om ook even te zeggen wat we ook doen en wat er van te zeggen is en hoe kwetsbaar het ook allemaal is. Misschien wat ons ook drijft is de liefde van God voor alle mensen. En dat vind ik altijd mooi om dat te vieren.
Ja, nou, dankjewel. Dat komt in ieder geval in onze muziek vandaag zeker tot uiting. Dus wat dat betreft, dankjewel voor dit gesprek. En heel gezegende 40 dagen. Het leven naar Pasen toe heeft toch voor mij... altijd, het zet de tijd wel even in een bijzonder licht als gemeenschap.
Ja,
dankjewel.
Ja, bedankt.
Dan gaan we nu naar Elise Manna, die ik al had aangekondigd. Neem mij aan zoals ik ben, een oude klassieker uit het repertoire van de Methodisten, van Wesley. Een gebed. Ja, en dan bij deze 40 dagen tijd een 40 dagen gedachte. Een opgewekt vermoeden. Het was wel even omschakelen. Het kindje wachtte nog op de wijze. En ik moest al een column schrijven voor de 40 dagen tijd. En toch is die overgang van kerst naar lijdenstijd niet zo'n grote sprong. Want direct na de geboorte van het vredeskind staat de kerk op tweede kerstdag stil bij het martelaarschap van Stefanus. Vijandschap en dood lijken wel tot het normale bestand van de wereld te horen. In de oudste geloofsbelijdenis volgt het geleden onder Pontius Pilatus in één adem op geboren uit de maagd Maria. Persoonlijk betreur ik dat trouwens wel, want de woorden en daden van Jezus, zijn leven, zijn zeker zo belangrijk om het gelovig vol te houden. Maar kennelijk heeft men zich toen, en op veel plaatsen in de wereld is dat helaas nog steeds zo, herkent in Jezus uiterste solidariteit met mensen die met de dood voor ogen leven. Het is wel even omschakelen, ook voor mij. Want in de week voor kerst stierven twee vrienden met wie ik vele levensdagen deelde. In onze cultuur moet het kerstfeest compenseren waar we het hele jaar aan voorbij haasten. We zoeken elkaar op, eten samen, geven een gift aan een goed doel, niks mis mee, moesten we vaker doen. Maar als de dood in je leven inbreekt, is er geen tijd om een kerstboom te kopen. Je hoofd staat niet naar een kerstdiner. Je moet een uitvaart regelen in die bizarre week waarin de dood tweemaal toesloeg. En ik besefte toen pas goed hoe belangrijk het leven is dat in dat credo wordt overgeslagen. Een pasgeborene in de armen nemen, bruiloft vieren, je welkom weten in een warm huis, een cursus volgen en niet te vergeten de verwondering over een zonsondergang. Muziek die ontroert, vlinders in je buik, ja, zelfs een hoosbui brengt je niet van je stuk. Doorweekt, denk je, goed voor de tuin. Maar dan, ongevraagd en onverwacht, moet dat alles het afleggen tegen de bittere dood die de grond onder je voeten wegslaat. Waar is je geloof? Waar de troost van liederen die je vergezelden? Omschakelen? Daar heb je de puf niet voor. Alles heeft zijn glans verloren. Wat in de liturgie zo makkelijk lijkt te gaan, van Kyrie naar Gloria, van Goede Vrijdag naar Pasen, krijg je ziel niet voor elkaar. Maar daarom is er de 40 dagen tijd, woestijntijd, vasten en bidden, oefenen om een tijd lang zonder te doen, zonder antwoorden, zonder geloof misschien, maar met een vermoeden dat, ook zonder mijn geloof, het licht sterker zal blijken dan de duisternis.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De gedachte van de week.
Ja, we luisterden naar muziek van John Steiner uit de 19e eeuw. En het thema van dit oratorium was één in liefde, één in u. En ik heb een gedicht uitgezocht als gedachte van de week van Hans Andreas, dat als volgt gaat. In een kuil van misère, koppig als een ezel luister ik naar de lijster in de kleine achtertuin. Geen vogel meer, maar voor het moment totaal veranderd in wat hij allemaal bij elkaar fluit. Ja, zo zijn wij weer aan het eind van de uitzending gekomen. U krijgt straks nog wat muziek te horen, maar eerst maar even een bedankje aan mijn gast, aan Hans-Jan Rozenbrand. Fijn om eens vanuit de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk van Delft te horen wat daar zo allemaal speelt. Wat er georganiseerd wordt, ook al is misschien het meeste dat er in de kerk gebeurt niet georganiseerd. Per slotverrekening is het leven veel eenvoudiger dan wij soms denken. We hebben een uur geluisterd naar een uitzending van de kerken. goed weekend toe, een goede week. U kunt deze uitzending aanstaande zondagmorgen dus om 8 uur 's avonds opnieuw beluisteren. En op de website van de Raad van Kerken kunt u ook nog de hele week of langer deze uitzending terug horen. Mijn dank.